Goedemorgen allemaal. Ik zeg het clichématig, fijn om in uw midden te zijn, maar ik meen het van harte. We hebben laatst weer een doopdienst gehad, waarin drie mensen tot bekering kwamen. Daar zijn we altijd op gericht, op nieuwe mensen in de gemeente Zutendaal. En een gemeentelid vertelde toen tegen iemand uit een andere grote gemeente uit de buurt dat we een doopdienst hadden, dat er drie mensen tot geloof gekomen waren. En die persoon die zei, kan dat vandaag nog, dat er mensen tot geloof komen? Ja, dat vond ik toch een beetje een speciale uitspraak van iemand, want ik geloof erin dat er nog mensen tot geloof komen. Afgelopen vrijdag was ik voor de derde keer in de gevangenis. Ik ben een beetje een recidivist, zoals ze dat noemen. Ik mocht dus weer in Leuven optreden. De zaal die zat bomvol. En de gevangenen deden heel goed mee met de muziek enzovoort. En toen had ik een hele korte overdenking. Het was echt muisstil. Het kwam niet door mij, hoor, echt niet. Het was muisstil in de zaal en toen heeft er nog iemand een getuigenis gegeven. En na afloop hebben we ook nog heel veel gesprekken gehad. Ik wil ook nooit weten waarom dat ze daar zijn. Maar iemand zei tegen mij, hè, het is nu 2020... Ik moet hier nog zitten tot 2040. Dat is toch onvoorstelbaar, hè? Nog 20 jaar daar moet blijven zitten. Maar ja, het was zo. We hebben nog steeds weer nieuwe contacten. Daar zijn we ook heel blij mee. We geven nu ook 5 avondenstudies... waarin we een totale presentatie van het evangelie geven aan een lerares godsdienst op een middelbare school van de Rooms-Katholieke godsdienst. En die staat enorm open. En ik merk ook dat zij het heel fijn vindt om haar kinderen de evangelie te brengen. Maar dan moet nog een stapje volgen. Er moet nog een duwtje in de rug krijgen om in de juiste richting te komen. Het zou mooi zijn dat die jonge vrouw wedergeboren zou worden. Ja, we zijn met verschillende dingen bezig. Met de medianet, met programma's, radioprogramma's, televisieprogramma's. We hebben nu ook weer rechten gekregen van een animatiefilm. Komt allemaal op internet. Nog één dingetje misschien. Ik ben ook nog bezig geweest met een brochure. 50 vragen, 50 antwoorden. Om over de juiste partnerkeuze en het geheim van een gelukkig huwelijk. En dat vind ik eigenlijk wel makkelijk in deze tijd, in die ZEP-tijd, zeg maar. Ze zien een vraag staan en ze hebben meteen het antwoord. Ze willen namelijk tegenwoordig snel geïnformeerd worden. Maar dat gaan we dus volgende maand uitgeven, die brochuren. En gebed is en blijft een belangrijk wapen. En daarom zijn we ook heel dankbaar, ook voor jullie liefdevolle en sympathieke geëngageerdheid. Goed, we gaan met het woord beginnen. We gaan het openen, zou ik beter kunnen zeggen. Dan wil ik met jullie samen gaan naar Lucas hoofdstuk 2. Lucas hoofdstuk 2. Ik vind het een opmerkelijk gedeelte. Een opmerkelijk gedeelte. Lucas 2, vanaf vers 40. En daar staat. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. Dus Maria en Jozef. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl ze terugkeerden in Jeruzalem, achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen ze 1 dag reis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Bijna 10 weken geleden was het kerst. En we zijn er weer bijna bij Pasen, over 6 weken. Wat gaat de tijd toch snel? En in die tussenperiode komen we namelijk in de Bijbel de 12-jarige Jezus tegen. Ik weet niet hoe het u is, maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik 12 jaar oud was. Destijds had ik een levensbedreigende ziekte. En volgens onze Rooms-Katholieke huisdokter destijds was ik bijna, hij noemde dat, gehemeld. Dus het had niet lang geduurd of er was een kans geweest dat ik gestorven was. Overigens, het is alleen Lucas die melding maakt over deze gebeurtenis. Dit is namelijk ook de enige geschiedenis in het Nieuwe Testament die gaat over Jezus jeugd. En we bekijken vanmorgen samen hoe hij zich destijds ontwikkelde als tiener. Onze belangstelling zou wellicht ook wel iets meer willen weten tussen zijn 12e en 18e levensjaar. Maar de Bijbel is niet geschreven om menselijke nieuwsgierigheid te bevredigen. De enige informatie over deze tijdspannen hebben we, of vinden we, in vers 52. Dat heb ik expres nog niet gelezen, dat ga ik nu doen. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Dat is die periode, zeg maar, tussen 12 en 30 jaar, toen zijn openbaar leven plaatsnam. Dus zijn ziel nam toe in wijsheid, zien we hier, geestelijke wijsheid. En dat proces ging eigenlijk steeds door. Met inzicht, met doorzicht, met verstand om de juiste keuzes te maken. Zijn mogelijkheden die vermeerderden zich eigenlijk steeds weer. En de genade van de Vader, God de Vader, was op hem. God maakte zich merkbaar aan hem en leidde zijn geliefde zoon voorspoedig voort. Wonderlijk. Toen Jezus opgroeide als tiener, begon het beeld van hem, of het beeld van God zou je kunnen zeggen, hij was zelf ook God, steeds helderder te schijnen. En de arts Lucas, die dit evangelie geschreven heeft, die heeft de informatie van wat wij vanmorgen hier bekijken gekregen van Maria. En Maria die zal toen al wel 80 jaar oud geweest zijn. En het christendom is gefundeerd op klinkklare feiten, op betrouwbare getuigen. Maria, de apostelen, noem al maar op. En dan zien we in vers 40, en het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. Dat is zijn kindheid tot 12 jaar. Dus verder is er geen informatie dan hetgeen we hier dan nog gaan lezen samen. Hij nam toe, zoals elk kind. Natuurlijk op de eerste plaats in lichaamsgrootte. Ik denk niet dat de mensen toen zo groot waren als wij. En hij bracht zijn jeugd door als andere kinderen. Maar de Heer werd, zoals het er mooi beschreven staat, gesterkt in zijn geest. Prachtig. Alles wat hij zei was wijs. Alles wat hij deed was wijs gedaan. En eigenlijk paste die wijsheid niet bij een 12-jarige jongen. Absoluut niet. Maar hij was een bijzonder kind. Daar kunnen we voor meespreken. De Heer Jezus was een bijzonder kind. Hij is een bijzondere persoon. Bij de andere kinderen van zijn leeftijd was dat allemaal niet het geval wat we hier eigenlijk zien. Want de Heer Jezus is de volmaakte uiting van God in een menselijke gedaante, in een menselijke verschijning. Hij is Gods zoon en hij werd mens. Wat een onvoorstelbare geschiedenis. Wat een onvoorstelbare boodschap. Gelukkig maar dat Jezus Gods zoon is. Want als hij alleen maar mens was geweest, dan zouden we eigenlijk nooit verlost kunnen worden. Want dan zou hij alleen maar naar zijn menselijke mogelijkheden, binnen de grenzen van zijn menselijke mogelijkheden, hebben kunnen functioneren. Wat zien we in vers 41 en 42? Dat toen Jezus 12 jaar oud was, hij samen met zijn ouders, Jozef en Maria, Jozef was natuurlijk niet zijn echte vader, vanuit Nazareth ging naar het Joodse paasfeest, dat gevierd werd in Jeruzalem, wordt ook wel Pesach genoemd, en daar werd de uittocht uit Egypte herdacht. En dan staat er zo mooi, naar de gewoonte. Dat vind ik een mooi zinnetje. Naar de gewoonte, vers 42. Dat was een vaste, jaarlijkse gewoonte. Waarom? Omdat het een gebod van de Heer was om daar bij te zijn. Het is trouwens zeer aan te bevelen, moest ik denken, om God te gehoorzamen uit gewoonte. We moeten God niet gehoorzamen uit routine. Routine vind ik negatief. Maar gewoonte vind ik in deze context eigenlijk wel heel mooi. En op 13-jarige leeftijd begon er dan voor die jonge kinderen de plicht om voortaan elk jaar mee te gaan naar dat paasfeest in Jeruzalem. Maar het was niet ongewoon dat Joodse ouders alreeds hun kinderen eerder meenamen naar Jeruzalem om te wennen. En het 12e levensjaar was een belangrijk levensjaar voor een jongen. En ik denk dat het daarom ook hier vermeld is. Van het grote jaar ter voorbereiding van de bar mitzwa. Op 13-jarige leeftijd. Dus op 13-jarige leeftijd, dan telde je eigenlijk helemaal mee in de synagoge. En bar mitzwa, dat is een Hebreeuws woord. En dat wil eigenlijk zeggen dat deze jongens volgens de Joodse wet tot de jaren van onderscheiding waren gekomen. Dus in geestelijk opzicht waren ze vanaf dat moment eigenlijk meerderjarig. En dat betekent dus bar mitzwa, zoon van het gebod. Zoon van het gebod. Om voortaan zelf de Heer te gaan volgen en de daarbij verantwoordelijkheid op te nemen onder de Joodse wet. Ik weet niet of u al ooit in Israël bent geweest. Wie is er wel eens in Israël geweest? Ah ja. Nou, dan moeten er nog een heel aantal gaan, zie ik. Ik was bij die klaagmuur, ik was niet aan het klagen hoor. Maar daar zag je dus elke dinsdagmorgen, elke maandag en donderdagmorgen, zag je daar bij die klaagmuur hoe die jongens van 13 jaar op de schouders werden genomen, klappend en dansend en vrolijk liepen ze dan daar zo rond. Dat was wel leuk om te zien. Dus een Joodse jongen werd vanaf zijn 13e jaar een zoon van de wet, een zoon van het gebod en beloofde dan eigenlijk plechtig om de Heer in gehoorzaamheid te blijven volgen. In de protestante kerk heb je bijvoorbeeld met 18 jaar dat men belijdenis doet. Hè? Dat is ook weer ongeveer zo, maar dat is natuurlijk helemaal anders. Een gebod, een mitswa, was eigenlijk bedoeld om je hele leven te blijven leren. Nou, dat zegt weer voldoende voor vandaag. Dat onderwijs zo enorm belangrijk is. Ik heb het idee dat het onderwijs wat minder geworden is de laatste jaren. Maar men viel dan dus niet meer onder de verantwoordelijkheid van hun ouders wat betreft het geestelijke leven. Daarvoor natuurlijk wel. Vandaag komen er ook veel jongeren tot geloof. Ik denk dat jongeren echt openstaan vandaag. En andere jongeren die dus niet openstaan, die verdwalen vaak in hun eigenzinnige denken en bewandelen hun levensweg alleen maar naar hun eigen plan, met alle gevolgen van dien. Kinderen kregen op verschillende leeftijden dus steeds meer verantwoordelijkheden. En dan kwam die periode dat de gelofte van een jongen gecontroleerd moest worden om vast te stellen of hij zich nog bewust was van die belofte. En dat gebeurde vanaf 12 jaar. En vanaf het 13e jaar had die gelofte dan, bij die bar mitzwa, de geldigheid van tevoren niet. Want 12e jaar hoorde eigenlijk bij het proces van de voorbereiding en de verantwoordelijkheid te leren ten aanzien van de Joodse wet, zeg maar alle geboden. En voor een kleine jongen van 12 jaar nog was het wel een driedaagse, geen vierdaagse, maar een driedaagse. Dus best een zware voetreis van Nazareth naar Jeruzalem. En dat was op naar Jeruzalem, want Jeruzalem ligt op 1500 meter boven de zeespiegel. En grote groepen mensen die sloten zich dan bij elkaar aan en gingen dan samen op weg, ook om elkaar te helpen. Ook voor de veiligheid, want er waren natuurlijk rovers, er waren ook wilde dieren op die weg. En onderweg, dat vind ik eigenlijk zo mooi, zongen zij samen Psalm 120 tot Psalm 134. En Psalm 120, dat begon dan eigenlijk met: ik riep tot de Heer in mijn benauwdheid en hij vermoorde en hij verhoorde mij. Sorry, even een taalfoutje. Niemand is volmaakt in zijn spreken, hè? Staat in de Jacobusbrief. En hij verhoorde mij. En het einde met Psalm 134, vers 3. De Heere zegene u uit Sion, Jeruzalem. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dus er werd volop gezongen. En opmerkelijk, de beloofde Messias, moet u zich voorstellen, was er nu bij in Jeruzalem als een 12-jarige jongen. Is dat niet onvoorstelbaar geweldig? Natuurlijk was er vrijwel niemand in Jeruzalem, buiten dan degene uit zijn buurt en eventuele familie, die hem kende. Er was ook niemand die daar de 12-jarige Messias zou verwachten, bij wijze van spreken. Maar het was zijn tijd nog niet. Dat moest nog 18 jaar duren. Net als vandaag waren natuurlijk ook veel mensen die best tevreden waren met hun godsdienst. Sommigen zagen het een beetje als een verplichting waarschijnlijk. Vonden geen vrede, dus dat is ook best actueel vandaag. Maar de Heer Jezus mocht heel veel bijleren. Hij moest ook bijleren in Jeruzalem, want zijn wil was het om de daden van God de Vader en de naam van God te verhogen en te verheerlijken toen hij dus op aarde was, en ook al op jonge leeftijd natuurlijk. En dan zien we in vers 43 tot 44 dat de Heer daar in Jeruzalem niet altijd bij zijn ouders is gebleven. Het was natuurlijk enorm druk, was het feest, een feestweek, er waren veel pelgrims. En daarom, omdat ze de Heer Jezus, hun zoon, zo vertrouwden, ja, lieten ze hem maar gaan, alleen daar in Jeruzalem. En zo merkten ze dus op een gegeven moment niet dat hij in Jeruzalem was achtergebleven. Want na 7 dagen eindigde dat feest en dan reisde men weer terug richting Nazareth. Uiteraard ook Jozef en Maria. Ze dachten wellicht dat Jezus in een andere groep meeliep. Met de familieleden, met de buren, maar dat was dan niet het geval. En dan zien we ook in vers 45 en 46. Zij zochten hem dan op een gegeven moment onderweg. En toen moesten Jozef en Maria terug naar Jeruzalem, want niemand wist waar Jezus was. Ja, als je Christus wilt vinden, dan moet je hem zoeken totdat je hem gevonden hebt. En later zou de Heer zelf zeggen, wie zoekt, die vindt. En er was een grote ongerustheid bij Maria en Jozef in hun hart. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar ze hebben niet 3 dagen, dat lijkt een beetje met de tekst, ze hebben niet 3 dagen in Jeruzalem hoeven te zoeken. Want het was 1 dag dat ze teruggingen naar richting Nazareth. De 2e dag van waar ze gebleven waren weer terug naar Jeruzalem. En de 3e dag hebben ze in Jeruzalem moeten zoeken. Waarna ze dus Jezus aantroffen in een van de bijgebouwen van de tempelruimte. En de schriftgeleerden, dat is ook weer mooi, die gaven daar op bepaalde tijden onderwijs. En de Heer Jezus zat daar te midden, als 12-jarige jongen, van die professoren, zou je kunnen zeggen. En hij stelde allerlei vragen aan diegene. Er was ook een hele grote leergierigheid bij hem. Voor alles moest de Heer zich dus voorbereiden als middelaar, maar ook als redder. Dus dat waren processen waar hij ook doorheen ging. En ook de ceremonies in de tempel moest hij leren, die daar verricht waren. En die dan ook nog betrekking hadden op hemzelf, moet u zich voorstellen. Het brandofferaltaar, het wasvat, het heilige gedeelte met de toonbroden, hij is het brood des levens, het reukofferaltaar, de kandelaar die ook van hem spreekt. En dan ook nog in het heilige der heiligen, de ark. En opmerkelijk, hij kreeg daar onderwijs uit het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was er natuurlijk nog niet, over zaken die over hem gingen, die al 100 jaren tevoren door profeten waren aangekondigd. Dat is toch ook allemaal onvoorstelbaar uniek. Mijn vrouw zegt trouwens de laatste tijd dat ik te vaak het woordje onvoorstelbaar gebruik. Maar ja, ik ben ook zo onder de indruk, dan komt zo'n woord ook makkelijk naar boven. Weet je, dit kan niemand bedenken. Dit hele gebeuren, ook de totale wet, dat kan niemand bedenken. Dat kan een auteur niet bedenken, dat kan een scenario schrijver niet bedenken. Dit is gewoon uniek, dit is nuchtere waarheid, dit is absoluut waar. En hij was ook verlangend al die dingen te weten. Hij had honger naar het woord van God en die profetieën, die getuigden van hem, van zijn lijden. En dat stond hem voor ogen. In hoeverre hij dat beseft heeft, dat weet natuurlijk ook niet. Maar voor dat lijden en voor de mensheid te redden, daar moest alles voor opzij gaan. Zelfs de band met zijn ouders hebben we ook gezien, waar we dadelijk nog eventjes op terugkomen. En die rabbijnen, die onderwijsden altijd hun leerlingen, vooral door levendige discussies. Een vraag stellen en dan een antwoord verwachten. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer Jezus ook vragen gesteld heeft. En misschien heeft hij ook wel tegenwerpingen gebracht en ook aan de rabbi's voorlegde. En ja, dat gaf voor de leeftijd van 12 jaar, zagen ze toch wel dat hij een bijzonder inzicht had in geestelijke zaken. En daarmee wekte hij natuurlijk de verwondering van die leraars. Die stonden gewoon versteld, die waren totaal verbaasd. Het staat ook in vers 47, hè? Even kijken. Er staat, allen die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En dan moest ik denken, o Heer, mag de mens vandaag niet alleen maar versteld staan. Prima versteld staan, maar dat is niet genoeg. Maar laat ze vooral bereid zijn tot een overgave aan u. Dat is nodig. Die godsdienstlerares, ja, die wil alles weten. Die is ook heel leergierig, gierig. En die staat ook versteld over dingen die we te vertellen hebben. Maar er moet nog een stapje meer gebeuren. En hij stelde de leerkrachten niet alleen maar vragen, maar hij gaf ook antwoorden. En daarom waren ze zo uiterst verbaasd. Dus dit ging kwalitatief ver uit boven datgene wat leraren gewend waren door les te geven aan 12-jarige jongens. Nog nooit hadden ze iemand onderwezen die zo jong was, die zo verstandig kon spreken als hij. En dat gaf eigenlijk al een voorproefje van zijn goddelijke wijsheid en kennis. Maar ze hebben het niet begrepen. De leerkrachten hebben het niet begrepen. Daar dachten zij niet aan. Want die waren alleen maar verbaasd. Je kunt ook heel verbaasd zijn over Jezus, hè? Maar dat zegt nog niet alles. Want alleen verbaasd zijn over Jezus is niet voldoende. Naar zijn menselijke natuur had hij als 12-jarige jongen nog geen volmaakte kennis. Dat is ook gebleken uit vers 52 wat ik in het begin gelezen heb. Maar hij wilde de betekenis van zichzelf gaan ontdekken van wat er in de Bijbel staat. Hebben wij ook het verlangen om de waarheid van het woord van God verder te verstaan en te begrijpen. En toe te nemen in de wijsheid. En toe te nemen in de genade bij God en bij mensen. Zo belangrijk. Maria en Jozef, die waren totaal ontstemd. Totaal. Uit het veld geslagen. Toen ze hem daar zo zagen zitten rustig. Terwijl zij in paniek waren. Maar ze waren natuurlijk aan de andere kant ook best wel opgelucht. Waarschijnlijk waren ze gewoon naar de tempel gegaan die derde dag. Om te bidden dat ze hun zoon terug zouden kunnen vinden. En hun grote angst die werkte hier nog na. Nog nooit had Jezus volgens de ervaring van Jozef en Maria hen zoveel leed aangedaan. Zoveel leed, zo zagen zij dat eigenlijk. Maar Jezus was in Jeruzalem gebleven. Niet omdat hij niet graag naar huis wilde gaan. Niet omdat hij zijn familie verdriet wilde aandoen. Nee, omdat hij daar iets belangrijks te doen had. Dat is belangrijk. Was dus een generaal, moest ik denken bij de voorbereiding. Die zou een erepenning opgespeld krijgen. Op een donderdagavond. Dus zei hij, sorry. Op donderdagavond kan ik niet, want dan moet ik naar de bidstond. Hoe vindt u dat? Is toch mooi, hè? Weet je, dit was geen oneerbiedig gedrag voor zijn ouders. En ook geen ongehoorzaam gedrag. Hij wilde hen alleen laten weten dat de Vader in de hemel, aan wie hij eerbied en verantwoordelijkheid verschuldigd was, meer dan aan hem. Dat was eigenlijk de reden. En dan kijken we nog even in vers 48. Had Maria dan geen gelijk toen ze zei, kind, wat heb je, waarom heb je ons dit aangedaan? Het was een gekrenkte ouderliefde. Het was een emotioneel verwijt. Een verwijtende herinnering aan de plichten die hij als zoon eigenlijk had. En dit hadden ze van een altijd super gehoorzame kind totaal niet verwacht. Ze namen het hem kwalijk en dan zien we dat Jozef de stille figuur is en hij zwijgt. Als Jezus een gewoon kind was geweest, dan zou dit verwijt van de ouders wel terecht geweest zijn. Maar Maria begreep nog totaal niet wat nou het eerste doel was van Jezus in deze wereld. Ze hadden vergeten wie hun kind werkelijk was. Maar dat was toch allemaal al aangegeven in het begin. Jezus vind ik wel belangrijk. Jezus openbaart hier al te weten dat hij de Zoon van God is. Als 12-jarige. Hij had reeds een Messias bewust zijn. Maar hoe kan dat dan? Dat Maria dat allemaal niet doorhad. Ik vraag me trouwens af, zouden Maria en Jozef al ooit met Jezus gesproken hebben over die hele situatie rond zijn geboorte met de herders en de engelen enzovoort? Dat is niet duidelijk. Maar één ding is zeker, Maria had het nog niet door. Waarom niet? Omdat Maria het zelf persoonlijk moest gaan ondervinden. Dat is een proces en dat geldt ook voor ons. We moeten nog heel veel dingen ondervinden, er komt nooit een einde aan. Je kunt ook altijd blijven leren. Oprechte christenen, die staan regelmatig voor zaken, ja, die ze moeilijk kunnen begrijpen. Die ze moeilijk kunnen vatten. Ook omdat je niet altijd weet hoe je die dingen persoonlijk moet gaan toepassen. Dat is een leerproces. Dat moet persoonlijk geleerd en beleefd worden. Door onderwijs, door discipelschap, door gebed, door een lid te zijn van een gemeente enzovoort. Maria die moest dingen afleren, maar ze moest ook dingen aanleren. En dat is het onderwijs op Gods school. Afleren en aanleren. Maar het mooie is dat de Heer door al die processen heen getrouw blijft. Dat is een mooie situatie. En dan zegt Jezus heel verbaasd in vers 49. Jullie hadden mij niet hoeven te zoeken. Nou, dat komt ook een beetje speciaal over, denk ik, bij ouders, hè? Want ze hadden het kunnen weten. Zo zegt hij het eigenlijk. Waar hij was toen ze hem misten. Zijn ouders waren niet in staat om die woorden, de diepgang van die woorden, te kunnen peilen. Totaal niet. Jullie hadden dadelijk naar de tempel moeten komen, want dat was de plaats waar Gods aanwezigheid ervaren werd. En de jonge Jezus, die laat hier weten dat hij de Zoon van God was. Want hij zegt, wist hij nu niet dat ik in de dingen van mijn Vader moest zijn? En moest erop wijzen dat niet datgene wat zijn moeder van hem verlangde, voor ogen had, de weg was die hij moest gaan. Denk nu bijvoorbeeld eventjes ook terug aan de bruiloft van Cana, aan het begin van Jezus' openbare leven. Dan zou hij haar nogmaals terecht wijzen dat hij zei van, vrouw, wat heb ik met u te doen? Hij was op andere dingen gericht. Zij begrepen het woord niet, in vers 47, dat hij tot hen sprak. En zo moest Maria, dat is toch wel een heel moeilijk proces geweest, lijkt mij, hè? Moest zij telkens een stapje terug doen. Om wie hij was. En wat zij voor hem moest doen. Wat zij voor hem moest betekenen. Dat was niet gemakkelijk. En dat zou zijn einde dan ook nog vinden aan het kruis, moet u zich voorstellen. Waar Maria hem later zag hangen. Maria, als Maria haar zin had gekregen bijvoorbeeld, en Jezus was ingegaan op wat Maria van hem verlangde, dan had zij nooit die genade gevonden. Zij moest net als wij achter hem aangaan. Een weg waarin Maria de natuurlijke familieband steeds losser zag worden. Met andere woorden, de bloedband moest wijken voor de band van het geloof. Dat was de les die Maria moest leren. En de Rooms-Katholieke Kerk maakte Maria later, het is toch onvoorstelbaar, hier, daar heb je hem weer. Nou, dit vind ik eigenlijk niet positief. Dat zij medemiddelares zou zijn of worden. Maar dat is een verloren, onbijbelse zaak. En dan zien we in vers 51 dat Jezus zijn ouders niet dwingt om voortaan in Jeruzalem te blijven of in Jeruzalem te komen wonen. Maar wat doet hij dan? Hij trekt zich eigenlijk vrijwillig terug in de anonimiteit van Nazareth. Hij was onderdanig en hij werkte waarschijnlijk ook in een timmermansplaats bij Jozef, zijn vader. En je ziet dat gehoorzaamheid om Gods wil heel diep en krachtig was in zijn leven. Maar dat was een hele grote overgang van Jeruzalem naar Nazareth, van de tempel naar de werkplaats. Maar het moest nog een hele tijd duren voordat dat zou gaan veranderen. En daarom moest Maria ook verder afstand van hem nemen. Ze moest haar zoon kwijtraken aan God de Vader, aan de dienst van de Heer. En tot het zwaard door haar ziel zou gaan. En ze hem als kind zou verliezen. Maar als redder zou overhouden. Amen. Mm-hmm.